Goedemorgen. Ik hoop dat je dit geval zo echt letterlijk bedoelde, dat hij van ver is gekomen. Je weet maar nooit wat er anders mee bedoeld zou kunnen worden natuurlijk. Aan de andere kant zijn wij ook allemaal van ver gekomen, hebben wij genade nodig gehad om in het leven te kunnen staan. Vanmorgen is het thema, de levende die mij ziet. En ik zou graag willen beginnen met een gedicht, niet van mij, maar het is een tekst van het lied dat mij enige tijd geleden enorm geraakt heeft. Ik was gewoon kijken naar, dat was al 2 jaar geleden volgens mij, naar The Voice Kids. Vind ik leuk, ik hou van dat soort programma's waar het een en ander aan prachtige muzikaliteit tevoorschijn komt. En The Voice Kids heeft nog net iets extra's. Daar zie je van die onschuldige kinderen hopend ooit een geweldige, prachtige zangeres of zanger te worden. Maar er was één meisje een paar jaar geleden, een jaar of 12 was ze nu, inmiddels 14 denk ik, die bij haar auditie, toen de stoelen dus nog niet waren omgedraaid, maar zo te zeggen, een lied zong en dat heette Ken je mij? Later heeft ze dat ook gezongen met Treintje Oosterhuis. En dat lied dat pakte mij gelijk en ik denk, daar wil ik meer van weten. Dus ik heb toen eens de tekst opgezocht en toen bleek dat het een lied was dat gebaseerd is op Psalm 139. Ook dat vond ik opmerkelijk. En die tekst van dat lied die ga ik nu lezen. Maar ik heb net een beetje veranderd. Eigenwijs als ik ben. Ken je mij, heet het. Ken je mij? Wie ken jij dan? Weet jij mij beter dan ik? Ken je mij? Wie ben ik dan? Weet jij mij beter dan ik? Het is een soort vraaggesprek, een soort gesprek tussen God de Vader en het kind. En dit was de vraag van de Vader. Ken je mij? En wie ken je dan echt? En dan antwoordt het kind, en u mag u zelf daar ook in zien. Ogen die door de zon heen kijken, zoekend naar de plek waar ik woon. Bent u beeldspraak voor iemand die aardig is of onmetelijk ver, die niet staat of valt en niet valt en niet voelt als ik, niet koud en hooghartig? Ken je mij? Zegt God dan weer. Wie ken jij dan? Weet jij mij beter dan ik? Ken je mij? Wie ben ik dan? Weet jij mij beter dan ik? En dan antwoord ik, hier is de plek waar ik woon. Een stoel in de zomerzon, een raam waarlangs het opklarend weer of het vallende duister voorbij vaart. Heeft u geroepen? Hier ben ik. Maar de Vader zegt, ken je mij? Wie ken je dan? Ken jij mij beter dan ik? Ken je mij, wie ben ik dan? Weet jij mij beter dan ik? Ik zou een woord willen spreken dat rechtop staat als mens die mij aankijkt en zegt, ik ben het mooiste in jou. Vrees niet, versta mij, ik ben. Ik ben. En dan antwoord ik weer, bent u dan de enige voor wiens ogen niets is verborgen van mijn naaktheid? Kunt u het hebben als niemand anders? Dat ik geen licht geef, niet warm ben, dat ik niet mooi ben, niet veel, dat geen bron ontspringt in mijn diepte. Dat ik alleen dit gezicht heb, geen ander. Ben ik door u zonder schaamte gezien en genomen? Door niemand minder? Zou dat niet te veel waar zijn? Zou dat niet te veel waar zijn? Sterk poëtisch gedicht. Maar die vraag, zou dat niet te veel waar zijn, dat we zo bijzonder geliefd zijn door God? Ik weet niet of u dat het altijd zo voelt, maar het is wel de vraag die vaak in ons leven speelt. Ben ik geliefd? Want we hebben dat. Die diepe wens om gehoord te worden, echt gehoord te worden, niet alleen maar de schijn van luisteren, maar echt gehoord te worden. gezien en geliefd. Als ik kijk naar de kinderen op school, zeg, zie ik gewoon bij een aantal kinderen die enorme behoefte om gezien en gehoord te worden. En sommige kinderen laten zich dan ook horen in de les. En er was één jongen bij laatst die zich elke les liet horen. Totdat ik een keer in een les vertelde dat mijn vader niet zo echt was in het uitspreken van ik hou van jou, maar op het laatst van zijn leven dat wel deed. En toen gingen we verder met de les en zegt hij, meneer Lammers, kom eens even. En toen begon hij te vertellen, weet je, ik weet helemaal niet of mijn vader van me houdt. Hij heeft het nog nooit tegen mij gezegd. Ik woon bij mijn moeder, mijn vader woont elders. Maar ik zou het zo graag een keertje willen horen. Ik zeg, geef mij een high five, jongen. En dat deed hij dan ook. En ik hield hem zijn hand even vast. En ik wist, hij wilde gezien en gehoord worden. En dat gewoon een keertje horen, ik hou van je. En ik moet ook opvallend, na dat moment liet zij zich niet meer zo horen in de les. Hij wilde gezien en gehoord worden. Weet je, dat lied dat ik net heb voorgelezen, de tekst daarvan, dat is het lied wat mijn jongere broer wil laten horen op zijn begrafenis. Hij heeft daar al over gesproken, hij is ernstig ziek, maar hij weet niet hoeveel jaren hij nog krijgt. Maar hij zegt, dat wil ik laten horen. Dat had hem ook geraakt. En een paar weken geleden zei mijn vriend, mijn allerbeste vriend, die sprak in de gemeente in Venray, zou ik bij jullie in de gemeente dat lied mogen laten horen? Dus het mensen waar ik heel veel van hou, waren ook geraakt door de tekst van het lied, omdat daar een soort geheim in ligt. Word ik echt wel gezien? U kent mij volkomen, van voor en van achteren, zegt Psalm 139. Uw ogen zagen mij, ongevormd begin. Al voordat ik er was in deze wereld, werd ik door u gezien. Werd ik door u opgemerkt? Ben ik door u gewild? En natuurlijk, deze woorden spreken in het bijzonder van de Heer Jezus Christus. Het is een messiaanse psalm, al heeft u daar misschien nooit zo bij stilgestaan. En toch zegt het ook iets over ons. God kent ons, God ziet ons. Vandaag wil ik met u een aantal verhalen doornemen uit de Bijbel. Ik noem ze bronverhalen. Verhalen die vertellen van de God die ons ziet. De God die ons ook vervult. En het zijn drie bronverhalen, zodat u ongeveer weet hoe de preek gaat verlopen. En wanneer ik ongeveer klaar ben, dat weet u dan ook, hè. Drie bronverhalen. En de eerste is de bron van de levende die mij ziet. Thema van de preek. En we vinden dat verhaal, wat ik niet alleen een verhaal vind, want het is in de Joodse traditie zijn dit ook verhalen, maar het zijn natuurlijk ook gewoon gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden. Maar prachtig verwoord als een verhaal in Genesis hoofdstuk 16. Dat begint met, maar Sarai, de vrouw van Abram, had hem geen kinderen geschonken. Nu had zij een Egyptische slavin van wie de naam Hagar was. Daarom zei Sarai tegen Abram, zie toch, de Heere heeft mijn baarmoeder gesloten, zodat ik geen kinderen kan krijgen. Kom toch bij mijn slavin, misschien zal ik uit haar nageslacht krijgen. En Abram luisterde naar de stem van Sarai. Toen nam Sarai, de vrouw van Abram, Hagar, de Egyptische, haar slavin, nadat Abram 10 jaar in het land Kanaan gewoond had, en gaf haar aan Abram, haar man, als vrouw, voor hem. Ja, dat kon in die tijd. Het was helemaal niet zo ongewoon dat als je geen kinderen kon krijgen, dat je dan een kind bij een slavin verwekte. Hij kwam bij Hagar en zij werd zwanger. Toen zij nu zag dat zij zwanger geworden was, was haar meesteres in haar ogen verachtelijk. Toen zei Sarai tegen Abram, de verantwoordelijkheid voor het onrecht dat mij wordt aangedaan ligt bij jou. Kreeg Abram nog eens de schuld ook. Ik heb jou zelf mijn slavin in je schoot gegeven, maar nu zij ziet dat zij zwanger is geworden, ben ik in haar ogen verachtelijk. Laat de Heere oordelen tussen mij en jou. Ja, want als je een zoon hebt, als je een kind hebt, dan ben je iemand. Heb je het niet, dan ben je verachtelijk. In de cultuur van die tijd was het zo, later in Israël nog steeds meer. Een zoon is toch wel het belangrijkste wat je mag ontvangen. Een kind, ook een dochter. En Abraham zei tegen Sarai: zie, jouw slavin is in jouw macht. Doe met haar wat goed is in jouw ogen. Toen vernederde Sarai haar, zodat zij bij haar wegvluchtte. Ik ga zo meteen verder lezen. Maar het is een verhaal over iemand die alles heeft en iemand die niets heeft. Zo lijkt het. Het begint met Sarai, onvruchtbaar. En door haar onvruchtbaarheid lijkt zij buiten de belofte van God te vallen. En wat zij doet, zij duwt als het ware het slavin, het bed van haar echtgenoot in, om voor haar dan zwanger te worden. Daar wordt Hagars naam nog niet genoemd, gewoon de slavin. De slavin van Sarai. Waarbij eigenlijk die slavin, Hagar, eigenlijk teruggebracht wordt tot een soort van baarmoeder. Meer niet. Wie ziet jou? Maar als Hagar dan zwanger wordt, worden de rollen omgedraaid. Hagar, omdat ze een kind ontvangt. Hagar is nu degene die alles heeft. Terwijl Sarai met al haar rijkdom niets heeft. En dat geeft een groot probleem. Want nu is Sarai in de ogen van Hagar verachtelijk. En kan ze eigenlijk niet meer. Dat levert zoveel strijd op dat in de ogen van Sarai Hagar niet meer in het huis kan wonen. En ze wordt dan weggestuurd. En dan staat er dat zij wegvluchtte van Sarai. En dan in vers 7. De engel van de Heere vond haar bij een waterbron in de woestijn. Bij de bron aan de weg naar Seur. Nee, dat is niet zomaar hoor. Aan de weg van Seur. In de woestijn. Want daar ben je niemand. In de woestijn is geen leven. Dat is een niemandsland. Ik heb ooit eens een keer een gedichtje gelezen met de volgende woorden. Wees jezelf, zei ik tot iemand, maar hij kon het niet, hij was niemand. Wie ben je? In de woestijn ben je niemand. Dan zit je in niemandsland. Dat is een plek van leegte, een plek van dood. En daar vlucht Hagar naartoe. Maar ze komt aan bij een waterbron. En daar wordt zij aangesproken door de engel des Heren. Je zou zeggen de openbaring van God in het Oude Testament. Zij wordt daar aangesproken als het ware door de stem van de engel van de Heer, door God zelf. Met die twee vragen die daar staan, hele bijzondere vragen. Hagar, slavin van Sarai, nog wel even haar identiteit noemen. Dit ben je. Maar hij noemt wel, in tegenspraak tot de rest, haar naam daar. Hagar, slavin van Sarai. Twee belangrijke vragen worden daar gesteld. De allerbelangrijkste misschien wel in ons leven. Waar komt u vandaan en waar gaat u heen? Dat zijn de vragen die ik ook stel in mijn klas aan de kinderen. Jongens, waar komen jullie vandaan en waar gaan jullie naartoe? En waarom besta je hier? Meneer, dat vind ik het een lastige vraag. Ik zeg, nou, daarom ben ik hier. Omdat we dat kunnen bespreken, kunnen we over nadenken. In alle godsdiensten worden daar antwoorden op gegeven. Maar wat is het beste? Waar kom je vandaan en waar ga je heen? En ook die vraag even aan u, hè. Waar ben je op dit moment? Waar kwam je vandaan en waar ga je naartoe? En word je in datgene waar je vandaan komt en waar je naartoe gaat gezien, gehoord, gekend, geliefd? Hagar geeft antwoord. Zij zei, ik ben op de vlucht voor mijn meesteres Sarai. Toen zei de engel van de Heere tegen haar, keer terug naar uw meesteres en ontwerpt u aan haar gezag. Ze moet opnieuw teruggaan naar die plek waar ze net vandaan is gegaan, vanwege de onhoudbare situatie, maar ze moet teruggaan. Maar ze krijgt een belofte. Opmerkelijk, het is A, een vrouw die een belofte krijgt, de eerste keer in de schrift, en B, diezelfde belofte heeft Abraham ook ongeveer gekregen. Ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden. Ook zei de engel van de Heer tegen haar, zie, u bent zwanger en u zult hem een zoon baren en u moet hem de naam Ismaël geven. Ik ken die regels ook in een ander verband. Maria, bijna dezelfde woorden, opmerkelijke woorden, woorden waar je aandacht aan mag geven. Het is een belofte en die belofte betekent, u zult hem de naam Ismaël geven, Ismaël, om het zo letterlijk te zeggen, omdat de Heere uw verdrukking gehoord heeft. Iemand heeft haar verdrukking opgemerkt, haar strijd, niet zozeer haar hoogmoed, van nou ben ik iemand en Sarai is niemand, maar vooral haar strijd dat dat met zich meebracht. Ik heb je verdrukking gezien. En uw nakomeling, of Ismaël, hij zal zijn een wilde ezel van een mens. Zijn hand zal tegen allen zijn en de hand van allen tegen hem. En hij zal wonen tegenover al zijn broeders. Ja, in profetisch perspectief kun je daar ontzettend veel van vertellen. Ook in de spanningsveld rondom de islam en het christendom en hoe dat verder in de wereld speelt. Maar dat laat ik terzijde. Ik wil vooral in deze geschiedenis gebruiken vanwege die beginvraag, word je opgemerkt? Word je gezien en gehoord in het leven? En hoe weet je dat? En zij gaf de Heere die tot haar sprak de naam, zij wist het, hè? Het is God zelf die spreekt. Zij gaf hem de naam, u bent de God die naar mij omziet. Want zij zei, heb ik hier dan hem gezien die naar mij omgezien heeft? En daarom gaf men die put de naam, de put Lacha-Iroi. Zie, hij ligt tussen Kades en Beret. Hagar baarde een zoon bij Abram en Abram gaf zijn zoon, die Hagar gebaard heeft, de naam Ismaël. Abram was 86 jaar oud toen Hagar Ismaël bij Abram baarde. U bent de God die naar mij omziet. Die bron daar is de eerste bron die ik noem nu. Met die eerste vraag die ik ook jullie nu stel. En die vraag die ik eigenlijk net ook al gesteld heb. Weet jij je gezien, gehoord en geliefd? Ja, dat weet ik wel. Hè. Dat woord zegt het tenslotte. Ja, maar weet u wat ik zo ervaren heb in de loop der jaren? Dat we 100 keer het woord kunnen horen en het misschien ook al perfect kunnen krijgen uitgelegd in talloze bijbelstudies tot in de puntkomma's. En dan toch die boodschap op de een of andere manier aan ons voorbij gaat, dat we het in ons diepste innerlijk kunnen weten geliefd te zijn. Gehoord te worden, gezien te worden en opgemerkt te worden door God. Je kunt misschien wel eens denken, God ziet mij niet, want ik merk niks van hem. Stille tijd, het doet me geen fluit meer. Ik lees het wel, maar het komt niet meer binnen. Net alsof het een beetje van mij af begint te raken. Maar lezen we dan het woord ook wel met de gedachte dat God zelf spreekt door elk gedeelte heen? Ja, dan weet ik ook dat we kunnen zeggen, het hele woord is wel voor ons, maar het gaat allemaal niet over ons, waarbij we vooral vaak benadrukken dat het niet over ons gaat. Doen we vaak. En tegelijkertijd denk ik, het is wel voor ons. Ook deze geschiedenis, deze woorden, die kunnen rechtstreeks je hart binnenkomen. Omdat God ook tegen jou zegt, ik merk jou op, ik heb je verdrukking gezien, ik heb je gehoord en je bent geliefd. En ik aan het eind van de preek wil ik daar nog iets persoonlijks van delen. De eerste bron, het eerste verhaal. Het tweede verhaal vinden we een aantal hoofdstukken later, in Genesis 29. Het verhaal van Jacob die moest vluchten en op weg gaat naar zijn oom Laban. En ik lees het verhaal in Genesis 29, vers 1 tot 20. Daarna begaf Jacob zich op weg en hij ging naar het land van de mensen van het oosten. Hij keek om zich heen en zie, er was een waterput, letterlijk een bron, in het veld. En zie, er lagen 3 kudden kleinvee naast. Uit die put gaf men namelijk de kudden te drinken. En er lag een grote steen op de opening van de put. Als al de kudden daar bij elkaar gedreven waren, rolde men de steen van de opening van de put en gaf men het kleinvee te drinken. Daarna legde men de steen weer op zijn plaats op de opening van de put. Toen vroeg Jacob hen: "Mijn broeders, waar komt u vandaan?" Weer die vraag, hè? Waar kom je toch vandaan? Daarop zeiden zij: "Wij komen uit Haran." Hij vroeg hen: "Kent u dan Laban, de zoon van Nahor?" Ze zeiden: "Wij kennen hem." Vervolgens vroeg hij hun: "Gaat het goed met hem?" Dat staat eigenlijk letterlijk: "Is het shalom?" Heeft hij vrede? Gaat het goed met hem? Ze zeiden: "Het gaat goed." En zie, daar komt zijn dochter Rachel aan met het kleinvee. En dan moet je eens opmerken wat daar dan gebeurt. Er ligt daar een enorm grote steen op die put, waarbij dan de vermelding plaatsvindt dat men de steen weer op zijn plaats moet leggen nadat men die steen eraf heeft gehaald. Maar als dan Jacob Rachel ziet aankomen in de verte, dan gebeurt er iets opmerkelijks. Hij zei: "Zie, het is nog volop dag. Het is toch nog geen tijd om het vee bij elkaar te drijven. Geef het kleinvee te drinken en ga dan weer weg om ze te laten grazen." Zij zeiden echter: "Dat kunnen wij niet doen voordat al de kudden bij elkaar gedreven zijn en men de steen van de opening van de put gerold heeft. Men, pas dan kunnen wij het kleinvee te drinken geven." Terwijl hij nog met hen sprak, kwam Rachel met het kleinvee van haar vader. Zij was namelijk herderin. En het gebeurde toen Jacob Rachel, de dochter van Laban, de broer van zijn moeder, en het kleinvee van Laban, de broer van zijn moeder, zag dat Jacob naar voren liep, de steen van de opening van de put rolde en het kleinvee van Laban, de broer van zijn moeder, te drinken gaf. Hij ziet Rachel en alle testosteron die hij bezit wordt losgemaakt vanwege de schoonheid van deze vrouw. En in zijn eentje tilt hij heel die put, het steen van de put, waar men normaal gesproken met meerdere dat moest doen. Wat liefde trouwens met je doet als je in één keer helemaal in katfijn spat. Dan komt er behoorlijk wat los, hoor, bij jezelf. En dan gaat het nog verder. Jacob kuste Rachel en begon luid te huilen. Had ik niet zo bij mijn eerste ontmoeting met Jetty, maar hier wel. Hij begon luid te wenen. Er was iets gebeurd met Jacob door het zien van Rachel. Jacob vertelde Rachel dat hij een neef van haar vader was en dat hij de zoon van Rebekka was. Toen liep zij snel weg en vertelde het aan haar vader. En het gebeurde zodra Laban het bericht over Jacob, de zoon van zijn zuster, hoorde, dat hij hem snel tegemoet liep, hem omhelste, hem kuste en hem naar zijn huis bracht. En hij vertelde Laban al deze dingen. Daarop zei Laban: "Inderdaad, je bent mijn beenderen en mijn vlees." En hij bleef een volle maand bij hem. Toen zei Laban tegen Jacob: "Omdat je familie van mij bent, hoef je toch niet voor niets voor mij te werken. Vertel mij maar wat je loon zal zijn of moet zijn." En dan komt het. Nu had Laban twee dochters. De naam van de oudste was Lea en de naam van de jongste was Rachel. Lea had fletse ogen, dat weten we dus een paar duizend jaar later nog. Je vraagt je af, waarom staat dat er? Welk nut heeft zo'n tekst? Maar misschien kunnen we daar wel eens een keer een andere keer. Dan wil ik de beste keer over duiken, want die vraag roept bij mij het een en ander op. Misschien weet u het wel, dan hoor ik het graag. Waarom staat daar speciaal vermeld dat zij fletse ogen had? Maar goed, Lea had fletse ogen, maar Rachel was mooi van gestalte en knap om te zien. Er was dus duidelijk iets te kiezen. Jacob had Rachel lief. Ja, dat wisten we inmiddels al. Daarom zei hij: "Ik zal 7 jaar voor u werken om Rachel, uw jongste dochter." Toen zei Laban: "Het is beter dat ik haar aan jou geef dan dat ik haar aan een andere man geef. Bij mij. Blijf bij mij." En zo werkte Jacob 7 jaar om Rachel. En die jaren waren in zijn ogen als dagen omdat hij haar lief had. Toen zei Jacob tegen Laban: "Geef mij mijn vrouw, want mijn dagen zijn om, zodat ik bij haar kan komen. Letterlijk staat er, zodat ik in haar kan komen. Letterlijk staat er eigenlijk, zodat ik seks met haar kan hebben. Want daar was hij, ik zeg niet, was hij op uit, maar als je verliefd bent, dan komt het een en ander los in jezelf, om maar zo te zeggen. Maar zeker als je er al zo lang op wacht. Even kijken, waar was ik gebleven? Ik heb hem, 22. Daarom verzamelde Laban al de mannen van die plaats en hij richtte een maaltijd aan. En het gebeurde 's avonds dat hij zijn dochter Lea nam en haar bij hem bracht en Jacob kwam bij haar. Ook gaf Laban haar zijn slavin Zilpa, aan zijn dochter Lea gaf hij haar als slavin. En het gebeurde 's morgens, zie, het was Lea. Ik moet eerlijk zeggen dat ik na al die jaren nog steeds me afvraag hoe je dat nou niet kan hebben gezien. Ja, daar zullen wel Joodse gebruiken of gebruiken uit die tijd voor nodig geweest zijn, zodat je dat niet hebt opgemerkt. Maar toen ik deze geschiedenis zat te lezen en ik daar het een en ander aan commentaren bij zocht, van wat zou er over deze geschiedenis ook door anderen gezegd en geschreven zijn, viel me één opmerking op van Tim Keller, een Amerikaanse voorganger. Weet u welke? Waar wij onze hoop ook op vestigen, het is de volgende morgen altijd Lea en nooit Rachel. Ja, daar ga je toch even over nadenken. Wat zou die er nou precies mee bedoeld hebben? De volgende morgen is het altijd Lea en niet Rachel? Nou, ik denk dat daar een les in ligt, ook voor ons leven. Waar wij onze vervulling en onze hoop ook altijd in vinden. En het gaat buiten God om. Het is de volgende morgen altijd Lea. Het is tweede keus. Wat moest Jacob trouwens nog voor een aantal lessen leren, voordat hij moest ontdekken dat het om God ging? Hij moest letterlijk gaan strijden met God om op een gegeven moment tot de erkentenis te komen. Ik laat u niet meer gaan voordat u goede woorden over mij uitspreekt. Voordat u mij zegent. Ja, dan denken we, arme Lea, tweede keus. Maar ook zij moest die les leren. Dat het om de Heere God moest gaan. Dat haar bron de Heere God moest zijn. Weet je? Ik heb in mijn leven, wij hebben in ons leven, Jetty en ik samen, toen we gingen trouwen, de afspraak gemaakt dat we elkaar zouden helpen als wij onze vervulling van de ander gaan verwachten. Hoezo helpen? Dat is toch het mooiste wat je hebt? Dat jouw partner jouw vervulling kan zijn. Probleem is, als het je ultieme vervulling is, je partner, dan ben je vroeg of laat teleurgesteld. Want die partner kan niet aan al je verwachtingen voldoen. Er komt een moment dat het pijn doet. Of dat jij pijn doet. We hebben het gezegd tegen elkaar, jij bent niet mijn vervulling. Toen we gingen trouwen. We waren wel hopeloos verliefd hoor, dus het voelde allemaal anders op dat moment, moet ik wel zeggen. En na zoveel jaren voelt het nog steeds anders. Nog steeds met een gevoel van, ja. Maar wij hebben het geluk gehad. Geluk gehad? Ja, geluk en genade. We mogen 26 jaar bij elkaar zijn en het gaat goed. Maar misschien ook wel omdat we beiden heel erg beseffen en we elkaar ook op kunnen aanspreken. En het gebeurt echt nog wel regelmatig. Jij bent niet mijn vervulling. En dan gaan we samen naar God. Dan is het de volgende morgen niet iets anders waarmee je wakker wordt. Waar je je schuldig over voelt, waar je over schaamt, of wat dan ook. Dan is het God die je hart raakt. En Lea moest dat ook leren, maar op een bijzondere manier. Want Lea was natuurlijk wel tweede keus, maar zij had een hart dat leeg was en dat gevuld moest worden met Jacob. Zoals Jacob een hart dat leeg had, was en gevuld moest worden met Rachel. Maar laten we eens lezen Genesis 29, vers 31 tot 35. Want dat staat er dan ook zo, hè? Toen de Heere zag dat Lea minder geliefd was, opende hij haar baarmoeder. Rachel daarentegen was onvruchtbaar. Lea werd zwanger en baarde een zoon. Zij gaf hem de naam Ruben, want, zei zij, de Heer heeft mijn verdrukking gezien. Voorzeker, nu zal mijn man mij lief hebben. Ja, ik heb nu een zoon, dus dan gaat hij wel van me houden, hè? Natuurlijk. Nu. Dan wordt ze weer zwanger en baarde een zoon en ze zei, omdat de Heer gehoord heeft dat ik minder geliefd ben, heeft hij mij ook deze zoon gegeven. En zij gaf hem de naam Simeon. Nogmaals werd zij zwanger en baarde een zoon. En zij zei, nu, ditmaal zal mijn man zich aan mij hechten. Ik heb hem immers 3 zonen gebaard. Daarom gaf men hem de naam Levi. In de naamsbetekenissen ligt de hunkering van Lea. Nu gaat mijn man van mij houden. Nu krijg ik datgene waar ik zo diep naar verlang. Nu word ik opgemerkt, nu word ik gezien, nu word ik gehoord. Nu mag ik iemand zijn, want ik heb 3 zonen voor mijn man gebaard. En in elke betekenis van de naam ligt daar dat diepe verlangen van Lea. Maar moet u eens opmerken wat daarna staat. Weer werd zij zwanger en baarde een zoon. Ze zei, ditmaal zal ik de Heere loven. Wat ontbreekt hier in de naamsbetekenis? Er wordt niets meer vermeld over geliefd worden, minder geliefd zijn, of mijn man zal zich nu aan mij hechten. Nee, bij deze zoon, Juda, waaruit de Heer Jezus is voortgekomen, staat, ditmaal zal ik de Heere loven. Ditmaal gaat het niet meer om mijn verlangen. Mijn wensen zijn nu niet zo belangrijk meer. Wat ik nu ga leren en proberen te leren, is dat ik nu hem, Yahweh, de ik ben, centraal zal stellen in mijn leven. Ditmaal zal ik de Heere loven. Mijn man zal me misschien nooit kunnen gaan vervullen, maar de Heere wel. Dat ga ik nu doen. En dan komt de vraag natuurlijk ook aan ons. Zijn er dingen in ons leven waarbij wij de volgende morgen wakker worden en denken, tjonge, het was toch geen Rachel? En als dat zo is, dan kun je je ook de vraag stellen, waar vind ik in mijn leven vervulling in? Wat is zo belangrijk voor mij? Waar ben ik zo aan gebonden? Dat ik het belangrijker vind dan de Heere. Dat het mij meer vervulling geeft dan dat ik denk in de Heer te vinden. Als je voor jezelf dat antwoord hebt, dan komt onmiddellijk ook in jezelf een verlangen vrij. Om toch te zeggen, ditmaal. Ditmaal verlang ik naar de Heere te loven. En daarom ga ik naar een derde geschiedenis. In het Nieuwe Testament, waar broeder Terpstra een paar weken geleden nog uitgebreid aandacht aan heeft geschonken. En voor alle details en achtergronden zou ik zeggen, beluister die preek nog eens. Ik heb hem vanmorgen in de auto beluisterd, omdat ik dacht, ik ben benieuwd wat hij erover gezegd heeft. Want ik wist dat ik over hetzelfde gedeelte ook een paar dingen ging zeggen. En ik heb hem helemaal afgeluisterd tot het eind toe, omdat ik het heel boeiend vond. En ook die achtergronden bijzonder opmerkelijk vond. Dus dat laat ik helemaal aan hem. Maar ik wilde toch één dingetje uitlichten wat hij niet heeft verteld. Johannes hoofdstuk 4, de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. Ik pak de eerste 15 versen. Johannes 4. Toen nu de Heere merkte dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, verliet hij Judea en vertrok hij weer naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Een goddelijk moeten wordt daar vermeld. Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sychar genoemd, dicht bij het stuk grond dat Jacob, zijn zoon Jozef, gegeven had. En daar was de bron van Jacob. Weer is er een bron. Weer is de naam Jacob. Er ligt een verbinding. En dan staat er, Jezus nu ging vermoeid van de reis bij de bron zitten. Het was ongeveer het 6e uur, 12 uur in de middag. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. En Jezus zei tegen haar, geef mij te drinken. want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. En de Samaritaanse vrouw dan zei tegen hem, hoe vraagt u die een Jood bent van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. En wat ik uit de preek van Kees opmerkte, en wat ik mooi vond, is dat hij zei, ik heb ooit eens een keer gehoord en gelezen, dat een Jood zelfs geen stukje brood van de Samaritaan willen ontvangen. Of een glaasje drinken, hoe dorstig die ook is. Want het is zo verwerpelijk om te gaan met Samaritanen. En hier vraagt dan de Heer Jezus als Jood aan een Samaritaanse vrouw te drinken. Maar dan komen de woorden ook. Jezus antwoordde en zei tegen haar, als u de gave van God kende en wist wie hij is die tegen u zegt, geef mij te drinken, u zou het hem hebben gevraagd en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw dan zei tegen hem, meneer, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar hebt u dan het levend water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft en zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudde? Jezus antwoordde en zei tegen haar, ieder die van dit water drinkt zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het aionisch of het eeuwige leven. En de vrouw dan zei tegen hem, meneer, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer zal hebben en niet hier hoef te komen om te putten. Bent u soms meer dan Jacob? Een hele belangrijke put daar. Jacob heeft die gemaakt, gegraven. Jozef heeft er nog mee te maken. Belangrijke plek. Bent u meer? Weet u, de geschiedenis gaat verder dat de Heer Jezus haar aanspreekt op haar relaties. Ga terug en ga naar uw man. Ja. Maar de huidige was haar man niet. 5 mannen gehad. Nou, wat mij opviel in dit gedeelte. En daarom ga ik niet helemaal dit gedeelte behandelen. Waarom? Luister nogmaals, broeder Terpstra. Maar wat mij opviel in dit gedeelte, in dat hele gesprek dat de Heer Jezus voert met deze vrouw, wordt ook nergens door hem een oordeel uitgesproken. Terwijl er wel wat te veroordelen viel. En hij al het recht had om dat te doen, maar hij doet dat niet. Wat hij wel doet in deze geschiedenis, hij openbaart de leegte van haar hart, door juist dit te noemen van die man. Zodat zij aan hem gaat bekennen, ja, ik heb 5 mannen gehad, maar de huidige is het niet. Hij doet dat wel. En waarom openbaart hij de leegte van haar hart? Opdat hij die kan vullen. Opdat het verlangen naar hem zou worden gewekt, zodat hij die leegte kan vullen met levend water. Meer dan de bron van Jacob, meer dan het lichaam dat verzadigd kan worden. De geest kan verzadigd worden van de aanwezigheid van God in ons leven. Weet u, we hebben misschien geen 5 mannen of 5 vrouwen gehad. Maar zijn we nou zoveel meer dan die Samaritaanse vrouw? Hoeveel dingen leiden ons in ons leven af van werkelijk de intieme omgang met de Heer Jezus Christus? Hoeveel dingen vinden we belangrijker, meer vervullend? Wat de Heer Jezus doet, is niet de veroordeling uitspreken. En waarom niet? Er is geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Dus dat doet hij niet meer ook. Hij spreekt dat oordeel niet uit. Ons geweten spreekt wel, en dat is voldoende. Maar wat hij wel doet, is de leegte van al die dingen in ons leven zichtbaar maken, zodat we zeggen, Heere, ik heb u zo nodig. Ik heb dat levende water nodig om daaruit, uit die put van levend water, uit uw eigen hart als het ware te drinken, zodat uw leven door mij heen leeft. Zodat ik het leven mag leiden van een kind van God, tot eer van de Vader. Dat heb ik nodig. Voor deze vrouw was het volkomen duidelijk, dit moest wel de Messias zijn. Er is iemand echt die alles van je weet, tussen haakjes, en ook nog van je houdt. Als ons hart leeg is, kan de Heer Jezus zich openbaren als de vervulling van ons hart. En mijn vraag is dan, hoe dorstig ben je naar God? Ik ontmoet heel veel gelovigen in de landen, in verschillende gemeentes, en ik over het algemeen het meest spreek ik in de zogenaamde amengemeentes, als ik het zo eens mag zeggen. En dan begrijpt u misschien wel wat ik bedoel. Gemeentes waar een bepaalde overtuiging en een bepaalde leer is. Iets met bedelingen en zo. Allemaal goed hoor. Ik ben er ook blij mee dat ik daar mag spreken. En goed onderwijs. Maar ik zie vaak een dorst naar goed onderwijs. Ik zie vaak een dorst naar, vertel het mij hoe het allemaal precies in elkaar zit. Ik zie vaak een dorst naar de juiste uitleg. En als het dan een beetje afwijkt, dan worden we uit onze veilige bubbel gehaald. Dan denk ik van die man of die broeder deugt niet. Maar dorsten we werkelijk naar God? Het is goed hoor. Ga vooral met Bijbelstudie bezig. Dat hebben we nodig. Ik kan ook niet zonder in mijn leven. Ik moet de dingen uitzoeken. Ik moet de dingen proberen te begrijpen. Maar meer dan alles wil ik begrijpen wie God is. Wil ik een antwoord geven op zijn vraag, ken je mij? Wie ben ik dan? Weet jij mij beter dan ik? Mag ik mezelf in al mijn goedheid, in al mijn liefde, in al mijn genade aan jouw eigen hart openbaren? Niet als de juiste leer, maar de perfecte Heer. Ik heb ooit eens een keer ergens een prachtige Bijbelstudie gegeven, daar was ik zelf nogal trots op. Dat kun je hebben soms als spreker. Hè? Ik heb het aardig gezegd vanmorgen. Ik ben de diepte ingegaan en ik heb het allemaal op een rijtje gezet. Ik was er nogal vol van, eerlijk gezegd. En toen kwam er een broeder naar me toe, voor wie ik ook extra mijn best had gedaan, want hij mocht mij beoordelen in mijn preken, want ik zou dan ergens een taak kunnen krijgen. En hij kwam om af en hij zei, broeder Lammers, Ronald, om wie ging het nou, om de leer of de Heer? Ik heb de hele nacht niet geslapen. En ik voelde dat hij iets duidelijk maakte wat de Heer eigenlijk wilde duidelijk maken. Je kunt nog zo perfecte Bijbelstudie geven, maar gaat het om de Heer of om de leer? En in die fase van mijn leven heb ik een omslag gemaakt, denk ik ook in mijn denken en in mijn benadering van Gods woord, dat ik altijd die vraag stel, om wie gaat het? Om de juiste leer of om de juiste Heer? En ik hoop dat het zo vaak samenvalt. En dat mag gelukkig ook. Leer en Heer samenvallen, dan heb je iets heel bijzonders als je het woord van God onderzoekt. Maar heel vaak merk ik ook een soort koud hart van hen die de schrift onderzoeken. En dan denk ik, leeft het ook voor God? Of leeft het voor de juiste uitleg? Hoe dorstig zijn we echt naar God? Want je kunt je afvragen, als we deze geschiedenissen lezen, wat moet je met al die oude verhalen en die oude gebeurtenissen? Nou, ik denk dat ik al voldoende dingen heb proberen duidelijk te maken. Maar wat mij opviel in al deze drie verhalen, dat het vooral verhalen van relaties zijn. En verhalen waarin God ingrijpt in mensenlevens. En verhalen die richtinggevend zijn als je de levensroute even kwijt bent. En verhalen van genade als antwoord op ons falen en onze leegheid. Dat lees ik erin. En ik vind er troost in. Een troost die mijn hart raakte. Een maand of wat geleden kreeg ik een e-mail. Op zaterdagavond was dat. En ik kan u één ding vertellen. Als u een mail krijgt waarvan je vermoeden hebt dat die misschien wel eens je wat kan doen, moet je hem niet gaan lezen vlak voor het slapen gaan. Doe dat dan de volgende morgen. Ik heb het te vaak gedaan om te weten dat sommige dingen je uit de slaap kunnen houden. Maar ik was toch nieuwsgierig en ik zag de afzender en ik dacht, ik moet dit toch even lezen. Zo 's avonds om 11:00. En het was een vreselijke e-mail. Het raakte mij zodanig dat ik de grond van mijn bestaan even helemaal weg voelde gaan. Dat zijn van die dingen die je soms te horen krijgt, die je niet verwacht, die heel diep kunnen gaan dan. En ik was volkomen van slag. Verbijsterd, verdrietig, wanhopig en boos. Nou, ik kan niet meer gevoelens tegelijkertijd beschrijven die ik had bij het lezen van die e-mail met de daaraan gekoppelde brief. De e-mail viel nog wel mee, maar de brief Daar ging het om. En ik had het gelezen en nog een keer gelezen en de gevoelens kwamen maar niet tot rust en het ging maar steeds meer en meer en harder en hoger worden. En ik riep het op een gegeven moment uit naar de Heere God. Dat ga je doen, hè. Als je zodanig in het te pakken wordt genomen voor je gevoel, dan ga je het uitroepen naar God. En ik zei, Heer, ik ga niet naar bed voordat u me troost. Ik heb zo uw troost nu nodig. Toen dacht ik bij mezelf, ja, maar hoe vind ik die? Hoe gaat die troosten? Ik denk, nou, door het woord. Wat heb je anders? En op weg naar school luister ik regelmatig eerst even dit. Ik weet niet of je het kent, maar dat is een podcast van de EO, waarin in 7 minuten een heel klein stukje Bijbel uitleg wordt gegeven door een bekende spreker. En regelmatig vind ik het ook niet zoveel. Maar ook regelmatig dat me wel wat doet. En het is ook een goed moment van bezinning, want bij dat Bijbelgedeelte wordt dan een paar vragen gesteld. En onderweg naar school, ja, ik moet toch in de auto zitten. Denk ik daar dan even over na. En begin ik mijn dag als een soort stille tijd in de auto. Het enige wat ik daar niet doe is mijn handen vouwen, mijn ogen dicht. Lijkt niet handig. Maar ik luisterde het stukje wat ik die dag zou hebben moeten beluisteren. Dat had ik overgeslagen. En het zijn me geen fluit. Dat ging over de uitzending van de 70 en demonenverdrijven. Het deed me helemaal niets. Dat kun je ook kwijt, want het is niet de methode waarop je nou per se antwoorden van God krijgt. Dat je zoiets als dit doet. En dan moet het daar staan of zo. Maar soms heb je wel de behoefte dat je echt een soort woord van de Heer krijgt. Dat je verstaat dat de Heer je troost. Nou, uit dat gedeelte niet. Toen dacht ik, ik heb er nog een paar gedeeltes overgeslagen de afgelopen week. Laat ik er maar eentje een andere pakken. En ik drukte een andere dag aan. En dat ging over de geschiedenis van Hagar. Het eerste verhaal van vandaag. En ik lees de woorden. Ik ben de levende die je ziet. God is de levende die mij ziet. Ik heb je verdrukking gehoord. En weet je, dan kan het 100 keer een bepaalde betekenis hebben in de context van dat verhaal en dat die gebeurtenis. In het licht van Gods plan met Israël en de wereld. Maar toen kwamen die woorden recht mijn hart binnen. En ik zei tegen de Heer, u ziet mij nu, hier midden in de nacht, met al die duizenden vragen die naar aanleiding van de brief naar boven zijn gekomen. U ziet mij nu. En u hoort mij en u voelt mijn verdrukking van dit moment. En u zegt, gaan we weer terug. En het troostte me. Maar zo werkt het. Als je in relatie met God leeft, dat God je hart kan raken, je kan troosten met zijn nabijheid. Hij is de levende die mij zag. Ik zal zeggen, ik ben naar bed gegaan en ik sliep binnen 5 minuten. En niet alleen omdat het al 2:30 was. Het was de troost van de Heere. En als ik zulke momenten in mijn leven met de Heer mag hebben, want het is pure genade dat je het ontvangt, hoor. En God werkt in ieder leven weer op een andere manier. Maar ik schrijf dat op. En daarmee wil ik dan ook mijn preek van vanmorgen beëindigen. Met de woorden Lachai Roi. Het zijn woorden die ik in mijn gedicht tot een ander richt. Maar de jij, dat ben ik. Maar dat bent u ook misschien. God ziet jou, omdat hij blijft kijken en hij verder kan zien dan jij. Hij merkt jou op. Hij blijft je volgen en is onophoudelijk nabij. Hij kijkt niet van je weg, omdat hij kijkt met ogen van genade. En daarom ben je vrij. Zijn ogen zijn de bron waaruit je mag putten als je niet gekend, gehoord of gezien wordt. God ziet jou, omdat hij blijft kijken en zijn weg naar de toekomst maakt. Hij merkt je op, hij blijft jou vinden, waardoor je niet van zijn weg raakt. Hij kijkt niet van je weg. Met ogen van vergeving wordt er over je hart gewaakt. En zijn ogen zijn de bron van levend water, dat jouw dorst zo lest, dat jij weer weet dat hij je kent, hoort en ziet en liefhebt. Laten we hem daarvoor danken. Dank u wel, Vader in de hemel, dat u deze woorden tot ons spreekt. Dat u de levende bent die naar ons omziet. Dat u de bron bent, Heer, van werkelijke vervulling. En dat er geen oordeel is. Dank u wel dat we mogen leven vanuit uw genade, vanuit uw vergeving, vanuit uw nabijheid. Heer, u merkt ons steeds op. Dank u wel dat het goede werk dat in ons leven bent begonnen, ook een werk is dat u zult voltooien tot de dag van Christus. Dat we mogen vertrouwen, Heer, dat al het verkeerde leidt tot het goede. Dank u wel dat u degene bent die ons hart vult met zoveel betekenis, zoveel zin dat het uitstijgt boven al het aardse. Dank u wel voor wie u bent, de levende die naar ons omziet. Amen. En ik dacht een lied te zingen zo na deze prediking, een koortje, maar we zingen het twee keer, omdat we daar denk ik alles mee kunnen uitzingen. 288. Zouden jullie dat willen spelen? Als een hert dat verlangt naar water. Zo verlangt mijn ziel naar u. De pianist is vertrokken. Maar het is niet zo'n moeilijk lied, hè? Die kun jij wel spelen. Je het hele kamp hebt moeten leiden met het muziek. Dan zal je dit wel kunnen spelen. Ik denk dat ik de dienst zo mag afsluiten. Zo, hè? Ja, dat dacht ik al. Met de overtuiging die we met elkaar mogen dragen. Paulus' overtuiging en onze overtuiging. Ik ben overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog dingen uit het verleden, geef een toevoeging aan de schrift die niet geïnspireerd is, maar nuttig. Nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Nou, daar toch kunnen we wel weer mee thuiskomen, dacht ik, hè? Amen.